Wij willen heel graag beginnen met de voorzang. En het eerste lied is uit de bundel 569. 569. Heer, wees mijn gids op heel mijn levenspad. Alle drie de coupletten. 569.
Thank you.
lied waar we de voorzang mee afsluiten is 720. 720, gouden harpen ruisen bij der engelen zang. Alle drie de coupletten. Zusters, jongelui en gasten in ons midden, allen een hartelijk welkom. Een bijzonder welkom aan broeder van Twillert. U mag de Bijbel met ons openen, Gods woord verkondigen en mag het ter bemoediging van ons allen zijn. Een hartelijk welkom. Edwin, Bedankt voor het begeleiden van de samenzang. Volgende week zondag hoopt voor te gaan dominee Wietse van der Hoek. En uiteraard ook voor deze dienst bent u allen weer van harte uitgenodigd. Vanavond hebben wij weer de boekentafel in de hal en Kemma kan daar alles over vertellen. Van harte aanbevolen. Voorbeden willen we doen voor Israël. Hierbij denken we aan het land Israël, aan het volk Israël en aan de stad Jeruzalem. Daarnaast denken wij aan de slachtoffers van de gevallenen en hun nabestaanden, zowel aan Israëlische als aan Palestijnse zijde. Bertus, fijn dat je weer in ons midden bent. Afgelopen week moesten wij jouw vrouw begraven en ook willen wij voorbeden doen in deze dienst. Sterkte. Na de dienst hebt u de gelegenheid om uw gaven in de collectebus te doen bij de uitgang van de zaal. Uiteraard wordt u allen ook van harte uitgenodigd om koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten na de dienst. Van harte aanbevolen. De bloemen zijn voor linksachter, zuster Rea Bakker. Als groet van de gemeente. Geniet ervan. Wij wensen u een gezegende dienst toe en zingen zo mogelijk staande lied 443. Wij prijzen u, o God. Lied 443, de versen 1, 2 en 3 voor fotum en groet en na fotum en groet van hetzelfde lied, het vierde en het vijfde vers. We wensen u een gezegende dienst.
Goedemiddag, wij hebben eerst een moment van persoonlijk en stil gebed tot God. Onze verwachting voor deze bijeenkomst is van God onze Vader die ons lief heeft en van Jezus Christus Gods Zoon die voor ons is gestorven en ons heeft bevrijd van zonde en schuld en van de Heilige Geest die ons leidt in alle waarheid. Amen. We zingen van Johan de Heer 443 nu het vierde en het vijfde couplet. mag u voorgaan in gebed. Trouwe, liefdevolle God, onze Vader in de hemel, we komen bij u deze middag omdat we van u afhankelijk zijn. Omdat we zo graag een ontmoeting met u willen hebben, een ontmoeting met de Heer Jezus. Omdat we weten, Vader, dat we zelf ons eigen leven niet in de hand hebben, dat we het ook niet kunnen leiden. Willen we tegen u zeggen dat we afhankelijk van u willen leven. Dat we het van u verwachten, dat u weet wat goed voor ons is en ook wat de beste weg is. En we hebben het gezegd dat we zouden bidden voor Israël, uw volk. Dat volk waarmee u een verbond hebt gesloten. Dat volk waarvan u zelfs hebt gezegd dat als zij dwaalwegen zouden gaan, u hen nooit zou loslaten. En dat u hen zou kennen op al die wegen die zij zouden gaan. En Jezus, dat volk waarvan u gezegd hebt, jullie geloven in God, geloof ook in mij. En dat is ons verlangen voor Israël. Heer Jezus, dat ze mogen ervaren wat wij ervaren. Dat er rust en vrede van binnen mag komen. Die vrede die alle verstand te boven gaat, die zo onbegrijpelijk is, omdat het een vrede is die vanuit de hemel komt, door de Heilige Geest. Als we de oorlog zien, Heer, we zien al de haat, we zien al die volken tegen Israël optrekken. We zien al die volkeren Israël veroordelen. Dan is het inderdaad zo dat de leugen daar regeert. En dat we lang niet altijd horen hoe het precies zit, dat de waarheid wordt verzwegen. Maar Heer Jezus, u weet het. En dan vragen en komen we tot u, Heer, of u bij Israël wilt zijn. Bij degene die zo afwachtend zijn omdat de familieleden gegijzeld worden. Dat wat hen overkomt in de oorlog die er is vanuit het noorden en vanuit de Gazastrook en vanuit het noorden door Hezbollah. Als we zoveel haat tegen uw volk zien opkomen, dan weten we, Heer, dat dat ene plekje, dat ene kleine stukje land daar in het Midden-Oosten, dat u begeerd hebt daar te wonen. Dat u daar uw volk naartoe hebt willen brengen, omdat het volk bij u zou kunnen zijn. En dat juist daarom door Satan wordt aangevallen. Maar u bent degene waarvan we gezongen hebben dat u glorievorst bent. Dat aan de rechterhand in de troon van de Vader zit. Dat u alle dingen leidt door het woord van uw kracht. Dat alles loopt zoals u het precies had uitgedacht. Heer Jezus, wilt u dat volk aan uw voeten brengen. Wilt u rust en troost geven aan de mensen die zoveel verliezen hebben te lijden. Ook aan Palestijnse ouders, broers en zussen. Ze weten vaak niet wat ze doen, Heer Jezus. Ze weten niet tegen wie ze eigenlijk in oorlog zijn. Dat is het trieste. Maar wilt u broeders en zusters die daar ook in de Gazastrook leven, wilt hen mogelijkheden geven om te vertellen van de liefde van Jezus, ook voor dat volk. En wilt u broeders en zusters die in Israël wonen, ook leren vertellen van de liefde van de Heer Jezus. En mogen ze de profetieën zien in het licht van het Nieuwe Testament. Heer, het land is van u. En u zult dat land ook nooit opgeven. Niemand zal het van u afpakken. En uw volk ook niet, Heer. Uiteindelijk komt alles goed, maar nu is alles zo overweldigend kwaad, wat we elke keer weer over Israël zien komen. En daarom bidden we voor dit volk. We hebben ook gehoord van Bertus, Heer, dat hij afgelopen maandag zijn vrouw Beb heeft begraven. We hebben begrepen dat het een goede dienst was, waarin u centraal stond in het middelpunt. Maar we bidden voor hem en voor zijn kinderen, Heer, in deze hele moeilijke tijd waarin zoveel verwerkt moet worden, waarin hij zo alleen is komen te staan. Heer Jezus, wilt u bij hem zijn. Wilt hem uw rust en vrede geven. Die hem laat uitstijgen boven de situatie waarin hij nu leeft. waarin hij verkeert, Heer. Wilt u daarbij helpen. We bidden ook voor Nederland, Heer, als er een nieuwe regering is gekomen en we eigenlijk niet zo goed weten wat we er allemaal van moeten denken. Dan geloven we ook dat u het bent die regeringen aanstelt en die regeringen opheft. Dan weten we ook dat ons leven in Nederland hier in uw hand is en daar willen we u zo voor bedanken. We bidden, Heer, voor onze kinderen. Onze kinderen die in een tijd leven waarin we zo vaak horen van ouders dat hun kinderen het geloof hebben losgelaten. En we bidden voor die ouders en we bidden voor de kinderen, Heer, dat u het goed maakt. Dat zij tot u mogen komen en van u mogen verwachten. We bidden, Heer Jezus, voor het uitzien naar u. In al deze omstandigheden waarvan u gezegd hebt, als deze beginnen te gebeuren, dan moeten jullie niet horizontaal, maar moeten jullie verticaal gaan kijken, want ik kom eraan. U verwacht weer, Jezus. Met die geweldige troost dat u de gemeente komt ophalen. Dat we samen met degenen die ons ontslapen zijn, u tegemoet mogen gaan in de lucht. Wat een troost mag dat ook voor Bertus zijn. Heer, en zo mogen we vanavond hier zijn en vragen om uw aanwezigheid. Kom tot ons hart. Spreek tot ons hart. Spreek door uw woord. Spreek door uw geest, Heer. En laat het een avond mogen zijn waarin u wordt verheerlijkt. Omdat u het gedaan hebt. Amen. We gaan zingen lied 243, vers 1 tot en met 3. Aan des heilands voeten luistert naar de Heer, zette zich Maria van Bethanië neer. Het hele vers, of het hele lied, 243.
Thank you.
willen met elkaar het woord van God openen bij drie gedeelten uit het Nieuwe Testament. Eén uit Lucas en twee uit het Johannesevangelie. En ik wil met u vanavond gaan nadenken over Maria en Martha of Martha en Maria. En dat doen we aan de hand van deze drie gedeeltes. Het eerste vindt u in Lucas 10, vers 38 tot 42. Lucas 10, vers 38 tot 42. Ik lees uit de herziene Statenvertaling. Maar ik denk dat dat niet zo heel veel af zal wijken als u een andere vertaling hebt. Lucas 10, vanaf vers 38. Het gebeurde toen zij onderweg waren, dat is de Heer Jezus en zijn discipelen, dat hij in een dorp kwam en een vrouw van wie de naam Martha was ontving hem in haar huis. En zij had een zuster die Maria heette en die ook aan de voeten van Jezus zat en naar zijn woord luisterde. Maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat zij erbij was gekomen staan, zei zij: Heere, trekt u het zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat ze mij helpt. En dan komt het antwoord van Jezus, dat is heel verrassend. Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, je bent bezorgd en maak je druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Eén ding. En Maria heeft het goede deel uitgekozen dat niet van haar zal worden afgenomen. Evangelie van Johannes, hoofdstuk 11. Dan zijn we bij de sterven van Lazarus, of Lazarus is dan gestorven. We kennen de geschiedenis, die zal ik dus niet helemaal lezen. Johannes 11 begint te lezen vanaf vers 27. Zij, dat is Martha, zei tegen hem, dat is de Heer Jezus: Ja, Heere, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. En na dit gezegd te hebben, ging ze weg en riep Maria, haar zuster, onopgemerkt. En zei: De Meester is er en hij roept u. Zodra die dat hoorde, stond ze snel op en ging naar hem toe. Jezus nu was nog niet in het dorp gekomen, maar was op de plaats waar Martha hem tegemoet gekomen was. Toen dan de Joden die met haar in het huis waren en haar troosten zagen dat Maria snel opstond en naar buiten ging, volgden zij haar en zeiden: Ze gaat naar het graf om daar te huilen. Zodra dan Maria kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten. Zie je, dat was haar plekje, hè? Is u opgevallen? Ze viel aan zijn voeten en zei tegen hem: Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Toen Jezus haar dan zag huilen en ook de Joden die met haar meekwamen zag huilen, werd hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. Eén hoofdstuk verder, Johannes 12. Vers 1 tot 7, de eerste 7 versen. Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha in Betanië. Dus dat is 6 dagen voordat hij met zijn discipelen dat Pascha vierde in de bovenzaal. Waar Lazarus was, die gestorven was, maar die hij uit de doden had opgewekt. Zij nu bereidde daar een maaltijd voor hem en Martha bediende. En Lazarus was een van hen die met hem aanlagen. Maria dan nam een pond zuivere nardussalf van zeer grote waarde, zalfde de voeten van Jezus en droogde zijn voeten met haar haren af. En het huis werd vervuld met de geur van de zalf. Toen zei een van zijn discipelen, Judas Iscariot, de zoon van Simon, die hem verraden zou: Waarom is deze zalf niet voor 300 penningen verkocht en aan de armen gegeven? En dit zei hij niet omdat hij zich bekommerde om de armen, maar omdat hij een dief was en de beurs beheerde en droeg wat gegeven werd. Jezus dan zei: Laat haar begaan. Zij heeft dit bewaard met het oog op de dag van mijn begrafenis. Drie keer komt Maria aan de voeten van Jezus. De eerste keer om naar zijn woord te luisteren. De tweede keer met haar pijn en haar verdriet. En de derde keer om Jezus' voeten te zalven. Drie keer komt Maria aan de voeten van Jezus. Ik wil vanavond met u nadenken. En als u daar vragen over hebt straks, dan wil ik daar graag met u over spreken. Ik wil met u nadenken over wat een christelijk leven is. Nadenken over christelijk leven. Over het kennen van een innerlijke, diepe, geestelijke relatie met Jezus. En zo'n relatie is niet in de eerste plaats dat je allerlei dingen moet doen. Maar is in de eerste plaats een relatie van luisteren. Van komen, van bij hem komen. Het is in de eerste plaats een relatie van ontvangen. Je komt altijd eerst bij de Heer Jezus om dingen te ontvangen. Bid en u zal gegeven worden, zegt Jezus. Dus als we in de stilte van ons huis en in de moeilijkheden van ons hart bij Jezus komen, dan komen we omdat Hij ons iets zal geven. Wat geven? In de eerste plaats het innerlijke, geestelijke leven van de hemel. Zodat we in alle rust in deze wereld vanuit de hemel kunnen gaan leven. Persoonlijk ontvangen van Jezus om je heen. En wie je ook bent, laat ik dat vooruit zeggen. Al veroordeel je jezelf, al veroordelen anderen je. Het is nooit een reden om niet bij Jezus te komen. Zonde in ons leven die ons veroordeelt, is nooit een reden om bij de Heer Jezus te komen. Het is juist een reden om wel naar hem toe te gaan. Slecht over jezelf denken is nooit een reden om niet naar de Heer Jezus toe te gaan. Nooit. Als we in de Bijbel lezen van een vrouw die op overspel betrapt wordt, dan zijn er allemaal mensen om die vrouw heen die haar veroordelen. De wereld veroordeelt ons. De mensen om ons heen kunnen ons veroordelen als we iets verkeerds doen. We krijgen het oordeel van de mensen om je heen. Maar weet je wat het wonderlijke was toen die vrouw bij Jezus werd gebracht? Was hij degene die haar moest veroordelen, want hij is de rechter van hemel en aarde. Hij veroordeelde haar niet. Hij vergaf haar. En daar waar Jezus ons vergeeft, komt hij nooit meer terug op wat wij gedaan hebben. Nooit meer. Dan is het oude voorbij. Dan is alles nieuw geworden. We hebben zo, lieve broeders en zusters, we hebben zo elke dag de aanraking van de Heer Jezus nodig. Door de Heilige Geest om stabiel en goed en gelukkig en blij in deze wereld te kunnen leven. Hij veroordeelt niet. Het is ook van geen enkel belang hoe andere mensen naar je kijken. We zien dat bij Maria. Wat Maria deed was zo vreselijk ongewoon. Zo apart. Maar ze letten niet op anderen. In alle geschiedenissen niet. Ze letten niet hoe anderen naar haar keken. Is dat wel eens opgevallen? Ze letten alleen op hoe Jezus naar haar keek. Dat was bepalend voor haar leven. Het eerste bepalende was niet hoe anderen over haar denken, maar hoe Jezus over haar dacht. We leven in een tijd die, ik denk wel eens voor onszelf, maar ook voor onze jeugd, zo ontzettend moeilijk is, omdat we aan alle kanten vragen mensen onze aandacht op. Alle kanten, via internet, vragen ze jouw goedkeuring. Hoe vind je dit? Likes. Hoe meer likes, hoe beter. We zijn een maatschappij die afhankelijk is geworden van de goedkeuring van anderen. Vind je het mooi? Ik heb dit gekocht. Vind je mijn vakantie mooi? Vind je het fijn? Dan moet je het zeggen. Heb je een inkoop ergens gedaan in een winkel? Ik weet niet of je wel eens hebt meegemaakt. Even later krijg je via de mail. Hoe vond u ons bezoek aan onze winkel? We worden constant, als het ware, in de gaten gehouden. En we moeten constant goedkeuring geven. Of we wilden constant goedkeuring hebben van anderen. En als de ander ons bevestigt, dan vinden we dat we het goed gedaan hebben. Ik denk er toch iets anders over. Maria ook. Bij Maria ging het erom hoe Jezus over haar dacht. Dat maakte haar gelukkig wat Jezus zei en hoe hij over haar dacht wat hij wilde. Ze ging aan de voeten van Jezus zitten. En dat was heel apart, toch? Of vindt u dat niet zo apart? U moet zich voorstellen, Maria was een vrouw. Ze hoorde niet bij de discipelen van Jezus. Ze hoorde niet bij zijn leerlingen. Ze hoorde niet aan zijn voeten te zitten. Zeker niet in het openbaar. De rabbies in die tijd, die hadden geen vrouwelijke discipelen. Die waren erbij om te helpen, ook bij rondom Jezus. Zij doorbrak alle barrières. Ze trok zich niets aan van wat die discipelen zeiden. Ze trok zich niets aan van wat haar zuster zei. Ze zal die boze blikken van, veroordeelde blikken van Martha wel gezien hebben. Martha, die zo precies wilde leven voor wat mensen van haar vonden, die zei, ja, Jezus komt en we moeten zien dat het er goed uitziet. De tafel moet gedekt. Mensen moeten, het moet duidelijk zijn hoeveel wij van de Heer Jezus houden. Er is niks verkeerds mee. Maar het was niet het beste deel. In die tijd, in deze situatie, had Maria moeten helpen, ze had haar zus moeten helpen. Dat was de overtuiging van haar zuster. Je laat me toch niet alleen tobben. Vrouwen doen nou eenmaal, die zorgen voor het eten en die zorgen voor het voedsel en die zorgen voor de wijn. En die zorgen voor het huishouden. En je laat mij stikken. En weet je wat er bij Martha gebeurde? Ze wordt boos van binnen. Ze raakt geïrriteerd om wat een ander niet doet, of je kunt ook geïrriteerd raken op wat een ander wel doet. En dat laat zien dat ze op de een of andere manier heel ver bij de woorden van Jezus afleefde. Wij vinden het vaak zo belangrijk hoe anderen naar ons kijken, wat anderen van ons vinden. Lieve vrienden, laat dat los. Dat is helemaal niet zo belangrijk. Het is wel leuk natuurlijk. Ik vind het ook leuk als ik foto's krijg van mijn kinderen, als ze met vakantie zijn, als je al die foto's ziet. Maar dat gaat nu allemaal veel verder. Want wat ik allemaal binnenkrijg, zijn dingen van mensen die ik nauwelijks ken. En die op de een of andere manier allemaal de goedkeuring van Bedford Willard moeten hebben. Nou, vergeet het. Echt. In zo'n tijd leven wij. En Martha raakte geïrriteerd. Dat betekent haar naam ook eigenlijk een beetje, hè, van Martha. Martha, die boos was. Maria wilde, het ging er dan wel om dat Maria, daar moet ik even bij zeggen, aan de voeten van Jezus wilde komen. Niet van een of andere prediker, maar ze wilde aan de voeten van Jezus komen. Daar was haar plekje. Ze wilde, en dat is heel bijzonder, want dat laat aan Martha zien welke positie zij tegenover de Heer Jezus inneemt. Dat is de laagste positie. Weet je wat de positie van de voeten is? Dat is ja. Dat staat in de Bijbel ook, hè? Dat God deze wereld gemaakt heeft tot een voetbank voor zijn voeten. Dat is de laagste plaats. En Maria neemt die laagste plaats in. In hetzelfde hoofdstuk, Lucas 10, vind je over een man die bij Jezus komt, een wetgeleerde. En die wetgeleerde die neemt niet die plek in van aan de voeten van Jezus. Je moet wel, dat moet ik even bijzeggen, als je aan de voeten van de Heer Jezus wil komen, dan moet je innerlijk tegen jezelf zeggen, Heer, ik wil naar u luisteren. Ik verlang naar uw woord, ik verlang naar uw mening, ik verlang naar wat u hebt te zeggen. Als de leiders in de kerken vandaag de dag zouden zeggen, ik wil aan de voeten van Jezus komen, zou het in onze kerken anders uitzien. Echt. Zouden ze anders gaan denken, zouden ze meer rekening houden met wat Jezus zegt. Die wetgeleerde, in hoofdstuk 10, de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, u kent die wel, die komt, en weet je wat daarvan staat? Er staat, en een wetgeleerde ging staan. Die ging op het niveau van Jezus. Die dacht, Jezus, die rekende Jezus als een van hen. Ook als een theoloog, met wie je samen in discussie kon gaan, alsof hij dezelfde is. En dat kan niet. Dat kan niet. En de vraag die je stelt is ook een hele wettische vraag. Hij zegt, wat moet ik doen om het leven te beërven? Wat moet ik doen om het koninkrijk van God? Wie is mijn naaste? En Jezus zegt, ja, je moet de geboden houden. Hij zegt, ik heb dat van Jozef aan allemaal gedaan. Maar wie? Wat moet ik doen? Nou, u mag echt zoals u bent komen aan de voeten van Jezus. Zoals u bent. U hoeft niks te doen. Als we belast zijn, dan vraagt de Heiland van, kom bij mij alle die vermoeid en belast zijn. Met de belofte, ik zal je rust geven. Daar vinden we rust. In deze hectische tijd waarin we leven, vinden we aan zijn voeten rust. Nou, weet u, dat is het evangelie. Het evangelie is het evangelie van Gods genade. Het evangelie is dat je bij God mag komen zoals je bent. En dat God tegen je zal zeggen, voor alles wat je niet bent, wat je verkeerd hebt gedaan, wat zondig is, waar je niet van bent zoals je zou willen dat je zou zijn, waarin je je tekortkomingen voelt, heb ik een oplossing. Dat is Hij, dat is de Heer Jezus, dat is mijn Zoon. Hij in jouw plaats. Hij in jouw plaats. Als je naar hem kijkt, dan kijk je niet meer naar jezelf. Dat. Dus Maria komt aan de voeten van de Heer Jezus. En weet u, dat is ook het evangelie. Paulus zegt in 1 Korinther 15, het evangelie dat ik jullie verkondigde is, Christus is voor je zonde gestorven. Ja, maar, niks allemaal maars. Ja, maar hoe kan dat? Moet ik dit? Moet ik dat? Nee, je moet helemaal niks. Christus is voor jou zonde gestorven. Anders had hij niet hoeven te sterven. Want hij had geen zonde. Hij moest dus voor jou zonde sterven. Niet voor zijn eigen zonde, bedoel ik maar. Dat is de evangelie. Wordt in één klap wordt de mens van al zijn schuld gerechtvaardigd door het offer van Christus. Er zijn mensen die vandaag de dag een heel andere evangelie prediken. Ik noem niet graag namen, maar ik wil u er toch voor waarschuwen. Iemand als Tom de Wal van Frontrunners deelt gratis boeken uit, telt zijn duizenden die komen. Een heel groot gebouw nu zitten. Hij zegt ook wel dat Christus voor je zonde gestorven is. Maar hij zegt ook, als je nou echt gelooft zoals je moet geloven, dan word je bevrijd van alle ziekte, van alle pijn. Dan word je bevrijd van verdriet. Dan word je rijk, dan krijg je geld en dan krijg je aanzien. Dat is niet het evangelie dat de apostelen predikten. Dat is ook niet het evangelie dat Paulus predikte. Want weet u, ik ga er niet te veel op in, maar weet u dat zelfs Jezus toen hij hier op aarde was, gewoon een lichaam had uit Maria. Een aards lichaam. Wel zonder de zonde, maar wel een aards lichaam. Niet een verheerlijk lichaam, niet een lichaam waarin de tranen werden weggedaan. We lezen hier dat Jezus weende. Hij had angst in dat lichaam, hij had honger. Hij had pijn, er staat in Jesaja, God maakte me ziek. Hij had gedaante nog aanschijn dat wij hem zouden hebben begeerd. Hij had een gewoon menselijk lichaam, Jezus. Een lichaam zoals u en ik. En Paulus, als ik aan Paulus denk, Paulus die zoveel mensen had genezen, en zelfs in zijn lichaam een doorn in het vlees kreeg, en God bidt, oh, alsjeblieft, Heere God, bevrijd me toch van die doorn in het vlees. Ik wil zo graag die doorn kwijt hebben. Ik wil dat die ziekte weg is. En God zegt, nee Paulus, neem het niet weg. Het is niet mijn plan voor jouw leven. Mijn genade is voor jou genoeg. Voor jou. En Paulus zei, dank u wel, Heer, het is goed zo. En gaf God de eer. We hebben in deze tijd, we zijn nog niet in onze toekomst, waarin we straks zijn, als de Heer Jezus terugkomt, zijn gemeente in de hemel opneemt en ons lichaam verandert in een verheerlijk lichaam. We maken nog het lijden van deze tegenwoordige tijd mee. Als kinderen van God maken we het lijden in deze tegenwoordige tijd mee, broeders en zusters. Laat je niet van de wijs brengen. Maar kom maar mee aan de voeten van Jezus. En laat je niet van je wijs brengen. Want eigenlijk is het zo, als het nou niet gaat, als iemand als Tom de Waal nou gaat bidden met iemand en die wordt niet van zijn ziekte bevrijd, hij of zij geneest niet, dan zegt hij, je hebt te weinig geloof gehad. Zie je hoe gevaarlijk het is? Want dan zou het handelen van God met mij leven afhankelijk zijn van mijn geloof. Natuurlijk is geloof belangrijk. Maar wat God met ons leven wil, is niet afhankelijk van doen. Is niet afhankelijk van ons geloof. Eigenlijk is dat vreselijk wettisch. Je moet zelf iets doen en dan zal God je van alles en nog wat geven. En zelfs als het om de wet gaat, de 10 geboden in het Oude Testament. Wist u dan, laat God in de allerplaats, in de allereerste plaats, voordat die geboden komen, laat hij de mensen naar hem kijken. Ik ben de Heere uw God en ik heb jullie uit Egypte bevrijd. Daar beginnen de 10 geboden mee. Niet met allerlei dingen doen, maar in de eerste plaats komen bij God. Komen bij de Heer Jezus. Dat is datgene wat we in de Bijbel doen. Bijbel lezen. Aad van der Zanden heeft eens gezegd, ik vind het een mooie spreuk. God kan alles wat hij wil, maar hij wil niet alles wat hij kan. Dus zal er net als bij Paulus, zullen er dingen moeten zijn waarvan we zeggen, het is goed, Heere, dat deze dingen in ons leven aanwezig zijn, omdat u dat zo wilt en dat samen met u kan doornemen. Alleen bij de Heer Jezus, hij is de weg en de waarheid en het leven. Goed, Martha en Maria. Martha, ik heb het al gezegd, haar naam betekent bitterheid. Hè? Mara, het is precies dezelfde betekenis als Mara. Hè, toen Naomi uit Moab teruggekomen was, in het boek Rut. Zegt ze, je moet kijken wat je dan hoort. Hè? We moeten maar eens lezen in Rut 1. Dan komt ze terug. En Rut zegt, ik wil bij je blijven. Uw God is mijn God en uw volk is mijn God. En dan komt ze terug. En dan is ze naar Moab gegaan. Ze heeft het land verlaten. Hè? Het profeet is ook prachtig, maar daar kan ik het nou niet over hebben. Maar Israël verlaat als het ware het land. En er is hongersnood. Voedsel is er niet meer aanwezig. De Heer Jezus is in de hemel. En zij verlaat het land. En dan krijgt ze allerlei bittere teleurstellingen. En dan zegt ze, noem me maar Mara, want God heeft mij bitterheid aangedaan en God heeft dit gedaan en God heeft mij mijn kinderen afgenomen en God heeft het helemaal niet goed gedaan in mijn leven. Dan word je bitter. Vindt u dat God het goed gedaan heeft in uw leven?
Ja, weet die genade van de Heer Jezus Christus dat hij rijk was en arm geworden is. Ja.
Ja, ja, precies. Precies. He, dus we zien daarom nog twee verschillende reacties. De reactie van Martha, die vindt dat het niet goed gaat, dat het uit de hand loopt. Wat mensen wel niet allemaal van denken. En wat wil ze dan? Het staat er gewoon op, we kunnen het allemaal lezen. Ik leg alleen maar even wat ik er zelf aan gehad heb aan zo'n stukje. Ze wil Maria bij Jezus weghalen. Dat is iets wat de Satan zo graag wil. Dat die hele innerlijke relatie die we met de Heer Jezus Christus hebben, als de levende Heer in ons hart en in ons leven, dat op de een of andere manier, als hij Maria bij Jezus kan weghalen, dan heeft hij gewonnen. Hoeveel tijd besteedt u elke dag om bij Jezus te zijn? Wees dus eerlijk. Dan moet je niet aan het eind van de dag zeggen, nou jongens, wat een pittig. Hij wil Maria bij Jezus weghalen. Martha wil Maria bij Jezus weghalen, maar ze blijft daar rustig zitten. En weet je wat het mooie dan is? Het mooie is dat Maria zich helemaal niet hoeft te verdedigen. Wel nee, ze gaat helemaal niet met Martha in discussie. Ze gaat zeggen, ja maar Martha, moet je luisteren, je begrijpt toch wel waarom ik zo graag bij de Heer Jezus ben. Hij heeft woorden van eeuwig leven. Ik word zo blij, ik krijg zoveel rust, ik krijg zoveel vrede. De Heer Jezus is mijn leven, Martha, hoe kun je me nou bij Jezus weghalen? Nee, maar die hoeft ook niets te zeggen. Want Jezus zegt het. Jezus zegt, Martha, weet je wel waar Maria voor gekozen heeft? Maria heeft gekozen voor iets dat altijd bij haar blijft. Dat eeuwig is. Voor het eeuwige leven. Deel dat niet van haar zal worden afgenomen. Maria heeft gekozen voor iets dat je straks in de eeuwigheid nog zult zien. Maria heeft het deel gekozen voor de hemel. Maar die heeft het deel gekozen. Mijn deel. Maar die heeft gekozen om bij mij te zijn. Maar die is van mij. Maar die zelf zegt niks, hè? Maar die heeft het deel gekozen. Voor altijd en eeuwig. En als wij later in de hemel Maria zullen ontmoeten, dan zullen we haar herinneren dat zij aan de voeten van Jezus zat. Het zal niet bij haar worden weggenomen. Het kon ook niet weggenomen worden. Maria was in een veilige haven. De Heer Jezus verdedigde haar. Die nam het voor haar op. Weet je? Er was nog iemand die aan de voeten van iemand zat. Dan kom ik aan de contra. En die zat aan de voeten van de mensen van de kerk. Die wilde alles doen, weet je wel. Die wil zichzelf in de spotlight zetten, in de picture. Die wilde werken en arbeiden en doen wat hij dacht dat het goed was. Dat de mensen hem zagen en die vroeg brieven van de overpriesters om de gemeente te vervolgen. We gaan ervan lezen in Handelingen. Daar komt Paulus er zelf op terug. Handelingen 22, zoekt u maar even op. Vers 3. Daar laat Paulus ons deelgenoot maken van zijn godsdienstige leven. Hij zegt het volgende. Ik ben een Joodse man, geboren te Tarsus in Cilicië. Maar opgevoed in deze stad en aan de voeten van Gamaliel op de meest nauwgezette wijze onderwezen in de wet van de vaderen. Een ijveraar voor God. Zie, je kunt een ijveraar voor God zijn en toch niet zitten aan de voeten van Jezus. Maar aan de voeten van, ik bedoel dat niet naar, echt niet, aan de voeten van Calvijn zijn opgegroeid. Of van professor Schilder. Of professor Velema. Aan de voeten van anderen zijn opgegroeid en opgevoed. Ik zeg niet dat dat altijd fout is. Maar het is niet aan de voeten van Jezus. Paulus was aan de voeten van Gamaliel. En nauwgezet onderwezen in de wet. Zo moest het en zo was het en niet anders. Hij kende de stem van Jezus niet eens in zijn leven. En dat doet mijn hart echt pijn. Als je mensen spreekt die hun hele leven naar de kerk gaan, maar de stem van Jezus niet kennen in hun leven. En misschien bent u er daar wel een van. Heeft nog nooit de stem van de Heer Jezus in uw leven gehoord. Nauwgezet opgevoed. Een ijveraar voor God. Hij heeft zich wat lopen rennen hoor, Paulus. Voor God. Zoals u heden allemaal bent. Ik heb deze weg, zegt hij. Daarmee bedoelt hij degene die de Heer Jezus gingen volgen. Dus volgens van, ik ben de weg en de waarheid in het leven. Degene die weg gingen. Tot de dood toe vervolgd. Ik heb zowel mannen als vrouwen gebonden en overgeleverd in gevangenissen. Zoals de hoge priester van mij kan getuigen. En heel de raad van oudsten. Ik kreeg van hen zelfs brieven voor de broeders mee. En ben daarmee naar Damascus gereisd. Om ook hen die daar waren geboeid naar Jeruzalem te brengen. Opdat ze gestraft zouden worden. Ik was een ijveraar voor de wet. Ik heb gewerkt en gewerkt. Maar het overkwam mij toen ik onderweg was en omstreeks de middag Damascus naderde, dat plotseling vanuit de hemel een fel licht mij omstraalde. En ik viel op de grond. Ik kon niet meer werken. En ik hoorde een stem tegen mij zeggen, Saul, Saul, waarom vervolgde mij? En ik antwoordde, wie bent u nou, Heer? Weet u, de Heer Jezus zegt, mijn schapen kennen mijn stem en zij volgen mij omdat ze mijn stem kennen. Daarom, omdat ze diep in hun innerlijk weten wat van God is en wat niet van God is, wat van de Heer Jezus komt en wat niet van de Heer Jezus komt. Ze horen zijn stem, ze weten wat waarheid is en ze weten wat niet waarheid is. Niet omdat ze geleerd hebben, omdat ze aan de voeten van Gamaliel hebben gezeten, maar omdat ze zijn stem kennen. En Paulus kende die stem niet. Zal toch wat zijn als straks de bazuin zal klinken. Als die roep komt en je kent die stem helemaal niet, je kent die bazuin niet, je weet nergens van. Als je buiten staat en je staat te kloppen op de deur, heren, doe ons open, want wij hebben met u hebt in onze straten geprofiteerd, u hebt hier geleerd, we hebben met u samen gegeten, we hebben met u gedronken, heer, doe ons open. En dat iedereen zegt, ja, ik ken jullie helemaal niet, wie zijn jullie eigenlijk? U snapt waar het op aankomt, hè? Ken ik in mijn hart de stem van de Heer Jezus? Wie bent u, Heer? En hij zei tegen mij, ik ben Jezus die u vervolgt. Paulus was er zo van overtuigd dat hij bij de juiste club zat. Maar hij had Jezus niet. Hij kende hem niet. Hij was onderwezen in de wet. Maar het bracht hem geen geluk, het bracht hem geen bevrijding. Het werd veroordeelde en het oordeel hield maar aan, dat hield maar aan, dat hield maar aan. Elke keer als Saulus iets verkeerd deed, oh dan veroordeelt hij weer, veroordeeld, veroordeeld. Er was nooit eens iemand die zei het oordeel is voorbij. Het bestaat niet meer. Want Jezus is voor onze zonde gestorven. Maria maakte de juiste keuze, ondanks het werk dat haar wachtte. Ondanks de boze blikken van haar zuster. Ondanks wat mensen over haar zeiden. Ondanks de mening van anderen. Ondanks de tijdsdruk. Ze maakte de juiste keuze. En ze had vrede. Ze kreeg het deel dat van haar niet zal worden weggenomen. Ik weet niet of het hier wel eens verteld heeft, maar we weten allemaal wie de prins der predikers is, neem ik aan. Hè? Als een beetje uit de reformatorische hoek komt, dan weet u dat. Dat is Spurgeon. Wie weet hoe Spurgeon tot geloof gekomen is eigenlijk? Ik zal het u zeggen, Spurgeon die had enorme nood in zijn ziel, omdat hij niet van zijn zonde schuld afkwam. En hij deed alles, hij ging beter de Bijbel lezen, hij probeerde zich beter aan de regels van de kerk te houden. Hij ging de diensten bezoeken, hij deed van alles, maar er kwam geen rust. Zo ging hij een keertje door de weekse dag, ging hij naar een bekende Bijbelleraar toe en hij wilde daar eens horen. Want misschien kon die hem rust brengen, maar weet je, er kwam een sneeuwstorm. En ik kon de plek niet bereiken. En de spreker kon die plek dus ook niet bereiken. Dus kwam die in een plek en daar was een kapelletje en daar een kerkje, een klein kerkje. En daar zag die lichtbranden, werd een dienst gehouden. En omdat de prediker niet kon komen in dat kerkje, was er iemand maar gewoon uit de kerk gekomen. En die had het evangelie verkondigd. Er zaten maar een paar mensen in de kerk, enige tientallen. En Spurgeon zat helemaal onder de galerij weggedoken. En die prediker sprak over Jesaja 45. Dat is precies hetzelfde wat ik u vanavond zeg. Kom tot mij, alle einden der aarde. Want ik ben God en niemand anders. Kom tot mij om verlost te worden. Alle einden van de aarde. Die prediker zegt, het enige wat je moet doen, dat is naar de Heer Jezus toe gaan. Om verlost te worden. Hij zegt, kom bij mij om verlost te worden. En Spurgeon vertelt in zijn biografie en ik zat daar en ik was helemaal bleek. En hij kijkt me aan en hij zegt, jij jonge man die daar zit, hoe komt het dat je zo bleek bent? Hoe komt het dat je daar zo zit te trillen? Dat komt omdat je niet bij Jezus alleen komt. Om verlost te worden van al je schuld en van al je zonde. Hij zegt, Spurgeon zei, toen viel het kwartje. Jezus alleen. Hoort hem. En we zien dat in die tweede geschiedenis van Maria en Martha. Dat is bij het graf, bij Lazarus. Want weet je wat daar zo opvalt? De Heer Jezus, dat lezen we ook in dit hoofdstuk, de Heer Jezus had Martha en Maria en Lazarus lief. Het gaat er niet om dat je de Heer Jezus Martha minder lief had. Het gaat erom dat Maria het goede deel had gekozen en Martha het niet het juiste deel. En dan krijg je dat. Ik moest kijken naar het verschil. Jezus komt eraan, Maria hoort het. Martha hoort het. Maria blijft zitten. Martha rent naar Jezus toe. Maria blijft zitten. En ik denk dat ik weet waarom. Omdat Maria heeft kunnen accepteren dat Jezus was er niet. En het was goed zo. Jezus had het in de hand. Hij had zelfs het sterven van Lazarus in zijn hand. Als u dat hoofdstuk goed leest en de discipelen vragen aan de Heer Jezus waarom hij niet naar Betanië gaat, dan zegt de Heer Jezus, dit sterven is tot de heerlijkheid van God en omdat de Zoon van God geopenbaard zou worden. Dit sterven is tot eer van God. Dat moet gebeuren. Ik hou het niet tegen. Ik laat luisteren sterven. Omdat daardoor mensen straks zullen gaan zien dat ik de Zoon van God ben. En ze hebben het gezien hoor. Ze spraken niks anders meer daar in Bethanië en in Jeruzalem bij het Pascha. Dan over het feit dat hij Lazarus uit de doden had opgewekt. Wie is hij toch die dat kan? Of wie dat mogelijk was? Maria was in volkomen rust. Want de Heer Jezus had alles onder controle. Zij wacht tot hij haar roept. De meester is daar. En hij roept u. Dan gaat Maria. Hij zegt, Heere, ik weet het wel, als u hier was geweest, zou Lazarus niet gestorven zijn. Maar nu weet ik ook dat u God u alles zal geven wat u van God begeert. En Jezus huilde. Het is alsof hij een arm om Maria heen slaat. Hij zegt, Maria, lieve schat, ik weet het. Ik weet hoe moeilijk het voor je is. Maar ik laat je niet stikken, ik laat je niet alleen, ik ben erbij. Zo was het goed. Maria viel aan de voeten van Jezus. Ze ging niet naar Jezus toe en ze zei, waarom dit en waarom dat? Ze had zo geleerd, alles wat ze zelf was, al haar gedachten, ja, alles wat er zo komt van rust te brengen in de veilige handen van de Heer Jezus, in de veilige haven. En dan tenslotte dat derde stukje. Dan is ze daar weer. En ze heeft voor een jaarloon 300 denaren. Een denar is ongeveer het loon van een dag. Een dagloon, we hebben 365 dagen. Als je daar de feestdagen en de sabbatten van aftrekt, dan kom je ongeveer aan een jaarloon uit. Een jaarloon, hoeveel zou dat voor ons zijn? Om dat te besteden aan Jezus, dan moet haar hart wel zo vol liefde voor hem zijn. Dan moet ze geld niet het belangrijkste meer vinden in haar leven en aanzien niet meer het belangrijkste. Ze heeft aan de voeten van Jezus gezeten en ze is misschien de enige vrouw, de enige mens geweest tussen al die 12 discipelen in. Die begrepen heeft dat Jezus moest gaan sterven. En dat ze dat niet kon tegenhouden. Maar ze wilde zo graag laten zien dat het sterven van Jezus uit liefde was voor ons. Ze wilde het sterven van Jezus zo graag zetten in een geur. In een lieflijke geur, zodat het hele huis rookt dat het sterven van Jezus bevrijding is voor onze zonde, voor onze schuld en voor onze ziel. Ze kon het niet zeggen, je kunt toch als vrouw niet tegen die mannen preken. Maar ze roken het. Ze roken wat het betekende. De Heer Jezus wist precies waarom ze deed. Ook nu weer, hè, trouwens. Als Judas en alle andere discipelen beginnen over geldverkwisting. Zegt Jezus, blijf van haar af, hè? Afblijven van haar. Dit is pure liefde aan mij. Je hebt de armen altijd bij je, maar mij niet. Zij heeft het begrepen, afblijven. Soms kunnen we zo moeilijk getuigen van de Heer Jezus. Maar we kunnen wel een geur voor Christus zijn. Paulus schrijft het in 2 Korinthe 2. En God zij dank die ons in Christus altijd doet triomferen. Ik vind dat zo'n mooie zin. Die ons in Christus altijd de overwinning geeft over de dingen die in ons leven op ons afkomen. Herkent u dat? Is het niet zo dat we nederlagen lijden omdat we niet het in eigen kracht doen, omdat we niet naar de Heer Jezus gegaan zijn? Altijd doet triomferen en door ons de geur van zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt. Want wij zijn voor God een aangename geur van Christus. Onder hen die zalig worden en onder hen die verloren gaan. Voor de laatste een doodsgeur die leidt tot de dood. Maar voor de eerste een levensgeur. De geur van Maria was geen doodsgeur. Het was een geur dat uit het graf van Jezus nieuw leven kwam. En dat je uit dat nieuwe leven en in dat nieuwe leven mag wandelen. Dat. Ik ga afsluiten. Ik ga even dit tegen u zeggen. Weet u, we leven in de laatste dagen. Dit is een Maranatha geweest. We zien uit naar de komst van de Heer Jezus. We zien uit naar de opname van de gemeente. En het is vooral ook de laatste tijd omdat we omringd worden door allerlei berichten en mensen om ons heen die allemaal zo bang zijn met wat er in de wereld gebeurt. Hè. Je hebt klimaatmassen. Hele klimaatmassen. We moeten de wereld redden. Hè. We moeten de mensheid redden. We moeten de aarde redden. Het gaat zelfs zo ver dat de aarde is de godin. Hè. Hij is al een godin geworden. We richten ons helemaal op de aarde. Wij moeten redden. Wij moeten redden. Er staat in de Bijbel. Hij die in de hemel zetelt in Psalm 2. Die lacht. Waarom? Omdat God precies weet wat hij met die aarde gaat doen. Als Jezus de zeven zegels gaat verbreken en de grote verdrukking komt, dan gaat een derde van de zee gaat weg. Van de rivieren, van de aarde, van de sterren, van de hemel. Het gaat allemaal veel erger worden. Maar hij doet het. Hij doet het. En hoe meer u hoort over klimaatmassen en dat wij het moeten redden, de CO2-uitstoot, dat het geweldige verandering allemaal en we moeten allemaal dit en we moeten allemaal dat. Het is alleen een geweldige heenwijzing. Jezus komt, het wordt zijn tijd. Het wordt tijd dat hij komt. Het wordt de hoogste tijd dat hij zijn gemeente thuis gaat halen. Als je aan de voeten van de Heer Jezus zit, dan kun je verlangend uitzien naar zijn komst. Hij komt. Hij komt. Precies op zijn tijd. Op de tijd dat de Vader het wil. Op de tijd dat de Vader zegt, ga nu maar. En dan zal de bezuin klinken. En dan zullen we bij hem zijn. In zijn nabijheid. Maar nu kan het al. Nu mag het al. Nogmaals, als je bang bent om naar Jezus te gaan, naar de Heer Jezus. Hij veroordeelt niet. Ik ben niet gekomen om te veroordelen, ik ben gekomen om te behouden. Dus met wat een dank en wat een blijdschap en met wat een geruststelling mogen we in hem tot God gaan. Wat een liefde voor de mens, wat een liefde voor uw leven. Geloof in de Heer Jezus. En u zult behouden worden. Kom aan zijn voeten. En u zult weten wat het betekent om te leven uit Christus. Amen. We gaan samen danken. Ik wil komen aan uw voeten, Heer Jezus. En misschien hebben we wel allemaal vragen naar wat vanavond gezegd is. Maar u zelf bent het die ons uitnodigt. U bent het zelf die zegt, komt alle, iedereen die vermoeid is en belast, tot mij en ik zal u rust geven. U bent het zelf, Heer Jezus, die uw leven in onze plaats stelt. U bent het zelf door wie wij altijd tot God mogen gaan als we bidden. U bent het zelf, Heer Jezus, die God ziet in onze plaats. En wat een genade is dat, lieve Heer. Wat een genade is het dat we niet met onszelf hoeven te komen. Niet met ons werk. Maar dat we mogen wijzen naar u. Dat dat ons hart gerust stelt. Dat dat vrede geeft in onze ziel, waar het zo in kan woelen, waar we zo stuk kunnen zijn. Waar we zoveel pijn en verdriet kunnen hebben. Kom tot mij. Maria had het goede deel gekozen. Heer, wilt u helpen dat we altijd dit deel kiezen. en aan uw voeten komen, Heer Jezus. Want daar is rust die we nodig hebben. Dank u wel, Heer, voor uw woord. Dat u die twee, Martha en Maria, zo samen schetst. U had ze allebei lief, u had Lazarus lief. U trok Maria niet voor, maar Maria had wel het goede deel gekozen. Het zou niet van haar worden weggenomen. Zij wist het, wat het betekent om een levende relatie met God te hebben door de Heer Jezus, door u. U wilt ons helpen dat we die relatie ook mogen hebben. U wilt ons helpen, Heer, dat we door geloof mogen leven, dat wat u doet, mogen leren dat wat u doet in ons werk, als dat van u komt, dat het goed is. U wilt ons leren om ook te bidden in geloof. Te bidden naar uw wil, Heer Jezus. Want dan zullen we ook krijgen wat u al bij gebeden hebben, zegt uw woord. U wilt ons leren afhankelijk van u te zijn. Ik geloof en prijs u, Heer Jezus. Wie bent u toch? Dat u zo diep bent gegaan voor onze schuld. Dat u ons zo lief hebt gehad. Zo lief dat niemand die liefde kan blussen. En dat die eeuwig blijft. Altijd. Uw naam zij geprezen. Amen. We gaan zingen 964 vers 1 en 2 en we doen dat staande. Hier in uw heiligdom, dicht bij uw troon. Van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen van de aarde. Hem die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. We zingen.
Thank you.
Denkt u aan de collecte. Iedereen wel thuis.